geliefde gemeente, ouderen, jongeren, ook gasten en luisteraars via de kerkradio over het internet, van harte welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt, net zoals vanmorgen, voor te gaan dominee H.K. Sok. De schriftlezing deze middag is uit Lucas 3, vers 19 tot 20 en Lucas 7, vers 18 tot 23. Dus Lucas 3, vers 19 tot 20 en Lucas 7, vers 18 tot 23. De collecten, er zijn drie collecten. Tijdens de dienst zijn er twee collecten. De eerste is voor de kerkelijke kas en de tweede voor de Theologische Universiteit. En de derde collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 9, vers 11 en de kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is ook vanmiddag in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen ter voortzetting van deze dienst, Psalm 19, het eerste vers en ook het vierde vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid, maar het woord van de Heere is volmaakter van glans. We willen een belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarin dan ook met de kerk van alle tijden en plaatsen. En ieder van u belijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dan zingen we op Psalm 27, vers 7. De schriftlezing is Lucas 3, vers 19 tot 20, dus een paar versen in vervolg op vanmorgen. En Lucas 7, vers 18 tot 23. Dus eerst Lucas 3, vers 19 en 20. En daar lezen we: maar toen Herodes de viervorst door hem terechtgewezen werd, omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer, Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Lucas 7, vers 18 tot 23. En daar lezen we: en de discipelen van Johannes berichten hem, dus Johannes, over al die dingen, en nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden met de vraag: bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk u het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover. Gemeente, willen samen bidden om de opening van het woord in de leiding van de Heilige Geest. We willen de Heere danken voor de geboorte van Lonne Tabitha van de Kraats. Zij is de dochter van Gert-Jan en Marleen van de Kraats. En we willen ook denken aan de jongelui die examen hopen te doen, die de examens ingaan. Morgen al, denk ik. En we willen ook in het gebed iets verwoorden over het feit dat het vandaag Moederdag is. Laten we samen bidden. Heere, wij danken u dat we voor de tweede keer op deze mooie voorjaarszondag in uw huis mogen zijn. Heere, waar we uw woord mogen lezen en daar ook bij stil mogen staan. Heere, we zijn daarin volstrekt afhankelijk van u. Zowel in spreken als in luisteren. Afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Hij die het woord gegeven heeft, die mensen geïnspireerd heeft. Hij moet ook degene zijn die ons verlicht bij het spreken en luisteren. Zodat we ook werkelijk u horen. Dat we horende zullen horen. En daar bidden we ook om. Heer, wilt u alle belemmeringen die er zijn kunnen bij ons, waardoor dat dan ook veroorzaakt wordt, het zij dat dat door vreugde is, of door verdriet, door pijn, moeite of voorspoed, wilt u het allemaal bij ons wegnemen en dat wij helemaal gericht mogen zijn op u en op uw woord. Heer, wilt u ons zo dan ook een zegen geven. Vooral ook omdat het gaat over een onderwerp waar we van tijd tot tijd, heren, ook allemaal wel waarschijnlijk tegenaan lopen. Twijfel. Wat kunnen er soms twijfels in ons hart leven? Twijfels, heren, op allerlei manieren. Heel basaal, heren, maar ook minder basaal. En we willen u bidden, als het daar vanmiddag expliciet over gaat, of we daar dan ook een weg in gewezen mogen krijgen. Heere, de weg die u, o Heer Jezus Christus, ons wijst. Heere, wij willen ook vanmiddag belijden dat u dat niet aan ons verplicht bent. Wij willen ook vanmiddag onze zonden en onze schuld belijden. Maar we pleiten op uw genade, op grond van het offer en het werk van de Heere Jezus Christus. Heere, wij willen ook danken. Danken voor het feit dat in de gemeente opnieuw een kindje geboren mocht worden. Lonne Tabitha. Die als Lonne door het leven zal gaan. Heere, wij danken u met Gert-Jan en Marleen. En ook met de grootouders voor dit geschenk van u. Want zo is het toch. Het leven is een geschenk van u. U bent de schepper. U bent ook de onderhouder van ons leven. Heren, en dat we dat dan ook mogen geloven en ervaren. Wilt u Gert-Jan en Marleen helpen bij de opvoeding van dit kind? Heren, wij willen bidden voor hen die examen hopen af te leggen. En die cyclus van allerlei examens ingaan. Heren, een zaak waar we misschien best wel tegenop kunnen zien. Maar wilt u ons dan moed en kracht geven? En wilt u ons ook verblijden door de resultaten? Heren, de jongelui zelf maar ook hun ouders en ook de gemeente mag daar dan toch in delen. Heere, dat het ook in het hart van de jongelui zelf mag leven, dat ze u vragen om hulp en bijstand. Niet alleen maar als ze twijfelen aan hun vermogen om het examen te halen, maar ook zeker als ze denken dat het wel goed gaat. Geef ons ook dan, juist ook dan, te beleven dat alles wat we hebben, dat dat een gave van u is, waarin u ook erkend moet worden. Heere, dat dat ook zo een werkelijkheid mag zijn in het leven van onze jonge mensen. Heere, wij hebben vandaag een dag die wij Moederdag noemen. Een dag die, ja, zo in het leven geroepen is. En we kunnen daar van alles bij denken. Maar Heere, toch willen we in het bijzonder op deze dag ook bidden voor de moeders. Voor onze vrouwen. Voor de moeders van onze kinderen. De moeders in het gezin. De moeders in de gemeente ook. Heere, laat het zo mogen zijn dat ook zij leven uit uw vaderhand. Bij alles wat er op hun levenspad komt. Heere, ook aan allerlei drukte. Want we leven in een tijd waarin de moeders niet alleen maar in het gezin werken. Maar ook op hen komt vaak veel meer af. Terwijl toch die roeping in het gezin ook blijft. Geef dat ze dat zien mogen, maar daar ook kracht in mogen ervaren. Heere, wat is een gezin zonder een moeder? Misschien zijn er wel mensen in de kerk die zeggen, daar weet ik alles van. Misschien zijn er wel moederloze gezinnen. Heere, en ook anderszins, misschien zijn er ook wel mensen in de kerk, moeders, die geen kinderen hebben. En die daarom de Moederdag niet zo beleven. Wilt u ook met hen allen zijn en naar hen omzien? Heere, en geef dat ze u mogen kennen en u mogen liefhebben. En dat ze zich een kind van u mogen weten. Heere, zo is er altijd veel te bidden. We bidden u voor deze gemeente. Voor de predikanten van deze gemeente. We bidden voor de emeriti-predikanten van onze kerken. We willen bidden, Heere, wilt u zijn met onze kerken. Met de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Waar we vandaag ook onze gaven voor geven. Wilt u ook dat werk zegenen? En wilt u ook geven, Heere, dat er veel wijsheid mag zijn, ook in de, met betrekking tot de plannen die er zijn met onze Theologische Universiteit. Heere, wilt u geven dat het goed mag zijn, de weg die we samen zo inslaan zullen, toch zeer waarschijnlijk. Dat het bij mag dragen aan, Heere, een theologisch onderwijs dat gefundeerd is en blijft op uw woord. En enkel op uw woord ook. Heere, we willen u bidden. Wilt u zijn met ons land en volk, met onze overheid, met ons vorstenhuis. Vanmorgen zongen we na de dienst. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid als Heere hand. En dat ook met het oog op een gebeurtenis hier uit de buurt. Heere, u weet ook wat dat bij ons op kan roepen. Zoals dat gezang sowieso wat bij ons oproept. Heer, als we dat toch mogen zingen. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet altijd. Heer, dat is misschien ook wel iets dat in de prediking vanmiddag ook naar voren mag komen. Dat wij u altijd misschien niet kunnen volgen. Want u bent God. Maar we geloven wel in u. We vertrouwen wel dat wat u doet, dat dat goed is. Hoe dan ook. Heere, zegen ons en stel ons tot een zegen. Uit genade. Amen. We willen zingen als inleiding op de verkondiging Psalm 62, het vierde en achtste vers. We willen stilstaan bij het gelezen gedeelte uit Lucas 7, dus vers 18 tot 23. En na de verkondiging zingen we op Psalm 118, vers 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaatsen zegt, is tot verbazing de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Gemeente, twijfelen, dat doet denk ik iedereen wel eens. Je kunt overal aan twijfelen en overtwijfelen. Je kunt twijfelen over de aankoop van nieuwe kleren. Is die jas nu wel de goede keuze of moet het een andere zijn rood of blauw. Zullen we dit jaar naar het buitenland gaan op vakantie of zullen we dit jaar gewoon in Nederland blijven? En ook jullie, jongens en meisjes in de kerk, jullie kennen dat ook wel. Moet ik naar de basisschool, moet ik nu naar het VMBO? Moet ik naar de HAVO of moet ik naar het VWO? En als je het zo formuleert, als je het over twijfel hebt, dan wordt het ook al behoorlijk duidelijk wat twijfel eigenlijk is. Twijfel komt van het oud-Nederlandse woord twiefel. Dat eigenlijk twee betekent, of tweestrijd. Als je twijfelt, dan gaat het eigenlijk altijd over het feit dat je moet kiezen tussen twee dingen en dan niet goed weet welke keuze je moet maken. Is het nu die jas of is het juist die andere jas? Is het die vakantie of is het die andere vakantie? Is het die school of is het die andere school? Wel, dat levert soms een behoorlijke strijd op. Twijfel, wie heeft er nooit mee te maken? Maar gemeente, zo kun je ook twijfelen als het gaat over het geloof, over de Bijbel en over de Heere God. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt er ook aan twijfelen of God eigenlijk wel bestaat. En denk niet dat die twijfel, die alleen maar voorkomt bij mensen die buiten de kerk leven. Ik denk dat er ook mensen zijn in de kerk die zich dat wel eens afvragen. Of de Bijbelse geschiedenis eigenlijk wel waar is en op feiten berust. En gisteren, ik noemde het vanmorgen ook al, lazen we in de krant dat er twijfels bestaan, hoe langer hoe meer ook, in de kerk zelfs over niet alleen maar het bestaan van de hel, maar ook wel van de hemel. Je kunt eraan twijfelen of God je leven leidt. Je leven kan op zo'n manier gaan dat je denkt, leidt God eigenlijk mijn leven wel? En als dat wel zo is, dan roept dat soms ook vragen op. Waarom gaat het dan zo? En je kunt er ook aan twijfelen of de Heere God wel jouw God wil zijn en uw God. En of ik wel zijn kind mag zijn. Daar kun je ook aan twijfelen. Ik had met enkele jongeren een keer een gesprek over God en over het geloof. En ik vroeg hen of ze wel vast geloofden in de Heere God. En het antwoord van een van hen was, nou eerlijk gezegd twijfel ik eraan of God wel echt bestaat. En toen zag ik aan zijn gezicht dat hij dacht dat ik daar wel van zou schrikken. Maar tegen zijn verwachting in gaf ik het antwoord, oh gelukkig. Gelukkig, reageerde hij. Vindt u dat gelukkig? Jazeker, zei ik, want als je twijfelt, dan ben je er kennelijk nog niet uit. Dan kan het nog de goede kant op gaan en daar ben ik blij mee. Dan moet je gelukkig nog kiezen tussen twee dingen, tussen twee mogelijkheden. Bestaat God wel of bestaat Hij niet? En dan is het dus nog steeds mogelijk dat je ervoor kiest dat God wel bestaat. En daarom, nu ik weet dat je nog twijfelt, heb ik nog steeds hoop. Maar vervolgens heb ik daarbij toen ook wel gezegd tegen die persoon, nu moeten jullie wel eerlijk zijn. En nu moet je uitgaan zoeken of God bestaat of dat hij niet bestaat. Want dat doe je ook als het gaat over die jas. Als je twijfelt over een rode of een blauwe, dan maak je een keuze. Dan ga je daar een beslissing in nemen. Als het gaat over je vakantie, dan maak je ook een keuze. Dan doe je of dat. Het komt tot een keuze. En zo is het ook wat betreft de school. En dan moet je daar echt serieus werk van maken of hij wel bestaat. En weet je, dan kom je hem vast wel tegen, de Heere God. Want er staat in de Bijbel, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Dat staat er in Jesaja. Want laten we eerlijk zijn, stel dat God bestaat, dan hangt er nogal wat van af of je hem kent of niet kent. Wel, gemeente broeders en zusters en jongelui ook in de kerk, zo lezen we ook dat Johannes de Doper twijfelde. En zijn twijfel was eigenlijk ook een heel basale twijfel. Twijfel over, nou niet over het bestaan van God denk ik, maar wel twijfel over of Jezus wel de Messias was. Het bestaan van de Messias. En zijn twijfel bestond uit de vraag of Jezus die hij nota bene zelf had aangekondigd en over wie hij zulke ware en rijke dingen gezegd heeft, zoals we vanmorgen zagen. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, had hij gezegd. Zulke rijke dingen had hij over hem gezegd. En dan nu twijfelen of hij wel degene was over wie hij het gehad heeft. Messias. De gemeente is eigenlijk best aangrijpend om te lezen, vindt u ook niet. Maar tegelijk mag het ook wel vertroosten en bemoedigend zijn. Als ook wij, zoals reeds gezegd, soms ook allerlei vormen van twijfel hebben als het gaat over geloof en over God en over de Bijbel, over Gods woord. Als we dingen soms naar boven voelen komen, of het nou willen of niet, die twijfel. Het gemeente thema vanmiddag is de weg die Jezus wijst bij twijfel. Drie dingen. Johannes' voorstelling van de Messias. Jezus' opstelling tegenover Johannes. En tenslotte Jezus' veelzeggende stelling. Dus de weg die Jezus wijst bij twijfel. Jezus' voorstelling, of Johannes' voorstelling van de Messias. Jezus' opstelling tegenover Johannes. En Jezus' veelzeggende stelling. Gemeente, het Bijbelgedeelte dat vanmiddag gelezen is, meldt dat Johannes de Doper in de gevangenis zit. Hij is daarin terechtgekomen omdat hij de euvele moed gehad heeft om niet alleen de menigte aan te spreken en oproepen tot bekering, maar zelfs ook die vier vorsten, Herodes, die nogal hoog van zichzelf dacht. Maar dat woord zegt het al, die in feite maar een kwart vorstje was. Eigenlijk niet eens zoveel voorstelde. Maar als dat zich eenmaal in een hoofd heeft vastgezet dat je belangrijk bent, nou, wie durft dan tegen zo'n vorst die dan op een bepaalde manier wel wat te zeggen heeft, iets te zeggen? Nou, Johannes durfde het. En hij riep hem op tot bekering. Want hij leefde namelijk in overspel met de vrouw van zijn broer Filippus. En ook deed hij veel meer slechte dingen, zo lezen we in Lucas 3 vers 19. En Lucas voegde dan in 3 vers 20 nog een slechte daad van Herodes, de viervorst, aan toe. Hij heeft, zegt Lucas dan expliciet, hij heeft ook nog dit bij dit alles gevoegd, dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. Een plek, zo weten we uit het vervolg van de Bijbel, waar Johannes ook niet weer levend uitgekomen is. Want hij is immers onthoofd. Een verschrikkelijke situatie. Johannes heeft de komst van de Messias, de komst van het Koninkrijk van God, mogen aankondigen. Maar hij is door zijn vroegtijdige dood de profeet gebleven, zoals ik vanmorgen al zei, van wie enerzijds gezegd wordt dat onder hen die uit vrouwen geboren is, dat niemand groter is geweest dan Johannes de Doper. Terwijl tegelijk van hem gezegd wordt, en daar komt dat tragische ook in uit, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. Maar de tragische is ook de mededeling dat Johannes de Doper is gaan twijfelen. Twijfelen aan het feit of Jezus wel echt de Messias was. En vanmorgen is er eens duidelijk gemaakt wat Johannes' voorstelling was van de Messias. De oud-testamentische gelovigen die verwachten maar één komst van de Messias, van Christus. En die gelovigen uit het Oude Testament, zei ik vanmorgen reeds, die wisten niks af van die heilsfeiten, kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart en de wederkomst. En de tweede komst van Jezus dus. Nee, volgens hen was er maar sprake van één komst. En als die Messias dan komen zou, dan zou hij het koninkrijk van Israël weer oprichten in al zijn glorie, het vrederijk, en het oordeel zou uitgesproken worden over allen die dat rijk tegen zouden staan Over de ongelovigen, over de heidenen zou zich het oordeel voltrekken. En ook Johannes gaat dus uit van die eenmalige komst van Christus. Een Christus die het oordeel zou voltrekken. Maar wat ziet hij? Wat is de werkelijkheid? Wat ziet Johannes? Of beter, vers 18, wat hoort Johannes over Jezus? Want hij zit in de gevangenis immers. Wat hoort hij? Wel, het gerucht over Jezus, vers 17, bereikt ook Johannes de Doper. En het zijn zijn eigen discipelen die alles wat er gebeurt rondom de Heer Jezus aan hem overbrengen. Met al die dingen, zoals het er dan staat, worden de wondertekenen en woorden van Jezus bedoeld, zoals we die lezen in Lucas 7, vers 1 tot 17. En de genezing van de slaaf van de hoofdman van Capernaum bijvoorbeeld. En denk terug aan wat Johannes verwachtte. Het oordeel over de heidenen, dat zou de Messias doen. Maar wat doet Jezus? In plaats van het oordeel te verlaten, voltrekken of te voltrekken over die heidenen, geneest hij heidenen. Geneest hij die slaaf van een heiden. En vervolgens zegt hij dan ook nog over de baas van die slaaf, die hoofdman over 100. En dat ten aanhoren van die menigte daar, van die Joden. Dus, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Nou, dat kwam aan. Gemeente, je moet maar vastzitten in een bepaalde aanname. In een bepaald denkkader, in een bepaald verwachtingspatroon. Wat er gevormd is vanaf je jeugd. En dan geconfronteerd worden met zaken die niet met die aanname overeenkomen. En dat denkkader. Ik denk dat we allemaal wel aanvoelen hoe moeilijk dat kan zijn. We hebben allemaal zo onze voorstelling van Christus. En hoe hij te werk zal gaan. Christus die we aanroepen in allerlei situaties. Denk alleen maar eens aan het hele wereldgebeuren. We hebben het hemelvaartsevangelie op ons in laten werken. Waaronder die belijdenis dat Christus zit aan de rechterhand van God. Alwaar hij regeert en zijn kerk onderhoudt. Zoals onze belijdeniscatechismus zo mooi zegt. Zijn kerk onderhoudt en bewaart. Ja, maar wat zien we ervan? Wat zien we ervan? De kerken die worden niet voller. En mensen confronteren ons met het leed in deze wereld en met allerlei scheve situaties in de wereld. En die zeggen tegen ons, ja juist tegen ons die het over Christus hebben, die zeggen tegen ons, als God dan bestaat. En dan komen ze met een verhaal voor de dag. Als God dan bestaat. Wel, en daar sta je dan. Eerlijk gezegd, ik kan er wel inkomen in die situatie van Johannes en wat hij denkt en wat er bij hem naar boven komt daar in de gevangenis. Als je toch denkt dat Christus gekomen is om het oordeel te voltrekken. Gemeente, wat dat betreft is de houding van Johannes wel het navolgen waard. Nou, op zich niet in zijn twijfel, maar ik bedoel de weg die hij dan gaat terwijl hij twijfelt. Hij gaat met zijn ernstige twijfel, met zijn zeer ernstige twijfel, gaat hij naar de Heer Jezus toe. Althans, hij stuurt zijn discipelen. Maar die vertegenwoordigen hem. En dat betekent, broeders en zusters, dat hij voorzichtig is. En voorzichtigheid, dat is een kenmerk van het ware. Het kan zelfs een onderdeel zijn van de vrucht van de geest. Voorzichtigheid. Johannes maakt zijn eigen standpunt niet absoluut. Johannes twijfelt, er is in zijn leven tweedracht. Hij moet kiezen tussen twee dingen. Wat hij denkt waar te nemen en wat er in dat hoofd van hem zit. Aan kennis die hij meent te hebben. Is Jezus de Messias of is hij het niet? En is er mogelijk een sprake van een misverstand? Gelukkig, dat betekent dat hij nog niet gezegd heeft, hij is het niet gemeden. De mogelijkheid voor het maken van de goede keuze staat nog open. En als je in zo'n situatie de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus, daarom zei ik ook tegen die jonge man, als je dan twijfelt, moet je wel naar de Heer Jezus gaan. Moet je wel naar de Heer Jezus gaan en hem wel aanroepen. Want wie God zoekt, zal hem vinden. Laten alle twijfelaars, alle die in een bepaald patroon vastzitten, Johannes navolgen en naar Jezus zelf toe gaan. Weer dan de tweede, Jezus' opstelling tegenover Johannes. De discipelen van Johannes die de opdracht van hem gekregen hebben om zijn vraag aan Jezus over te brengen, voeren deze opdracht nauwgezet uit. En ze maken zich eerst bekend als de discipelen van Johannes de Doper. En herhalen daarna woordelijk de vraag van Johannes. Zelfs ook dat woordje wij, want dat had Johannes gezegd, wij twijfelen. En kennelijk is Johannes' twijfel inderdaad ook hun twijfel. Ook de twijfel van de discipelen. En daar hoef je natuurlijk op zich niet raar van op te kijken, want ze waren opgevoed door Johannes. En ze waren ook oud-testamentische gelovigen, de discipelen. Daar heb je het weer ook. Zij zaten dus met die gedachten in hun hoofd. En daarom, ze hebben dezelfde kijk op wat de Messias zou komen doen. En gemeente, juist het moment dat de discipelen van Johannes de Doper bij Jezus komen en Johannes vraag overbrengen, vers 20, is Jezus bezig met het verrichten van genezingswonderen. En Jezus leidt zijn antwoord aan Johannes in met de samenvatting van zijn genezingen. Velen worden genezen van ziekten en aandoeningen en van boze geesten. En dat is een samenvattend spreken van de Heer Jezus. En in het bijzonder, en dat valt op, in het bijzonder vermeldt Lucas dat hij ook aan veel blinden het gezichtsvermogen schonk. En wellicht ervoer de dokter Lucas dat als het meest bijzondere wonder dat mensen die niet konden zien weer zien konden. En daarom vermeldt hij dat apart. De uitdrukking dat Jezus aan blinden het gezichtsvermogen schenkt, en dat woord schenken, daar zit in het Grieks het woord genade in. Heer Jezus schenkt mensen genade. De genade dat ze weer gaan zien. En misschien vermeldt de Heilige Geest dit wel afzonderlijk, omdat ook Johannes op een bepaalde manier blind is geworden, maar ook is. En zo gezien is het bijzonder hoopvol woord voor Johannes de Doper. Jezus schenkt blinden uit genade weer het zicht, het goede zicht. En hier klinkt er al in door dat er hoop voor Johannes is. Dat er hoop voor twijfelaars is. De genade van God kan ervoor zorgen dat je twijfel overgaat en weer een vaste zekerheid wordt. Gemeente, de genezingen die de Heer Jezus aan het verrichten is en steeds verrichten, vormen de basis van zijn antwoord aan de discipelen van Johannes de Doper. Zij moeten aan Johannes maar overbrengen wat hun ogen zien en wat ze met hun eigen oren gehoord hebben. Al die wonderen van de Heer Jezus en zijn evangelie verkondigen. En Johannes die moet het zelf dan maar concluderen wie hij is. En de meeste van de dingen die Jezus opzond, die hebben ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Over genezing van blinden is zojuist gesproken in vers 21. En onder het genezen van kreupelen kan de gebeurtenis uit Lucas 5 gerekend worden. Een reiniging van de melaatse staat ons beschreven in Lucas 5. En het opwekken van een dode in vers 11 tot 17, dat aan ons gedeelte vooraf gaat. En dat de Heer Jezus doven heeft genezen, lezen we in Marcus 7. En ook de verkondiging van het evangelie aan armen is bij Lucas al eerder naar voren gekomen in Lucas 4. Maar broeders en zussen, waarom zou Johannes de Doper nu door deze woorden overtuigd moeten raken? Van het feit dat het in Jezus toch werkelijk om de Messias gaat. Wel, daarvoor moeten we erop letten dat Jezus woorden uit het Oude Testament citeert. De weg die Jezus wijst bij twijfel, dat is de weg van het woord. Dat is de weg van de Bijbel, van het lezen van de Bijbel. Dat Jezus werkelijk degene is die komen zou, dat volgt uit het feit dat al deze geweldige gebeurtenissen die hij opsomt, die wonderen die hij gedaan heeft, dat dat vervullingen zijn van de oud-testamentische profetie, messiaanse profetieën. He, bijvoorbeeld van Jesaja 29 vers 18 en 19 en Jesaja 35 vers 5 en 6, waar staat: Hij zal komen en u verlossen, en dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend, en dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Dat haalt Jezus aan. In Lucas 4 vers 18 tot 21 heeft de Heer Jezus de profetie van Jesaja 61 al heel concreet op zichzelf betrokken. Wel, dat geldt ook van al die andere woorden uit de profeet Jesaja, uit wat de discipelen van Johannes zien en moeten overbrengen aan Johannes. Moeten zij en Johannes dan zelf maar de conclusie trekken. Wat Jesaja reeds zei over de Messias, dat gebeurt nu door Jezus. Overtuigender bewijs is het toch niet. Gemeente, ik zei het reeds, bij twijfel. Jongelui in de kerk, als je zou twijfelen, dan moet je naar de Bijbel toe gaan. En dat is niet het moeten van een klap met de zweep op je rug, maar dat is het moeten van, als je er dan uit wilt komen, dan moet je naar het woord van de Heere toe gaan. Bij twijfel worden we verwezen naar de Bijbel, naar Gods heilig evangelie, door middel waarvan de Heilige Geest wil werken. En ook vandaag geldt dat als je twijfelt aan het bestaan van God, aan het Godsbestuur, en onderzoek dan de Bijbel en bid dan om de Heilige Geest die je door het woord, door te laten inzien dat het woord 100% waar is, wil overtuigen. Zoals ik al zei, in dat woord staat ook: zoek de Heer terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. Heel die wereldgeschiedenis, zeker ook die van vandaag, die wijst erop dat Gods woord in vervulling gaat. In plaats van dat alles wat er gebeurt je tot twijfel brengt. Ik ben ervan overtuigd dat als je het woord ter hand neemt, dat alles wat er gebeurt je tot geloof kan brengen. Tot verwondering. Er gebeurt niets wat God al niet gezegd heeft. Dus naar het woord met je twijfel. En dan de derde, gemeente, Jezus veelzeggende stelling. Want ondertussen zit u wellicht toch nog wel met die oorspronkelijke vraag van Johannes de Doper. Hij verwachtte het oordeel en de komst van dat vrederijk voor Israël. En als we het hebben over de profetieën van Jesaja, moeten we dan ook niet melden dat Jesaja daar inderdaad ook over gesproken heeft. Dat hij ook voorzegd heeft dat de Messias, dat die wraak en vergelding van God zal doen komen. En inderdaad, het is opmerkelijk dat Jezus hier in Lucas 7 niet spreekt over Gods toorn, die in eerder genoemde oud-testamentische gedeelten in één adem met de genezingswonderen van de Messias genoemd worden. Bijvoorbeeld in Jesaja 35, waar naast het feit dat gezegd wordt van de Messias dat hij wonderen zal doen, ook gezegd wordt, en dat hij uit zal roepen de dag van de wraak van onze God. Waarom heeft Jezus het hier wel over dat ene van wat Jesaja zegt en niet over dat andere? Wel over die wonderen, maar niet over die wraak. Hoe zit dat dan? Wel, gemeente, daar heb je weer dat denkpatroon van die oud-testamentische gelovigen. En daartegen waarschuwt de Heer Jezus mijns inziens duidelijk in vers 23. Zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Zalig is hij, want dat staat er eigenlijk. Zalig is hij die over mij niet struikelt. Die mij, God, laat zijn. Messias laat zijn. Over die mogelijkheid van dat struikelen heeft de profeet Jesaja trouwens ook al gesproken. In Jesaja 8 vers 14 staat: Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt. En denk ook eens aan Psalm 118, waar we immers mee zingen dat de bouwlieden de uiterste hoeksteen waarmee Christus bedoeld wordt, verworpen hebben. Dat kan dus. Het kan zo zijn dat we niet bereid zijn om breder te kijken. Ook al is dat niet goed of onvolledig en dat je daar dan toch aan vasthoudt. Dat we bijvoorbeeld bij de vragen van het leven, waarbij de Heer niet aan ons verwachtingspatroon voldoet, dat we dan afhaken. En dat we daar gaan twijfelen. Gemeente, geloven, dat heeft ook altijd iets in zich van geduld hebben. Geduld. Gemeente, toen ik vanmiddag deze preek nog eens nalas, toen schoot me opeens in gedachten een voorval uit mijn eigen leven. Geduld. Toen ik in Apeldoorn klaar was, toen heb ik 3 maanden moeten wachten op een beroep. Ik had niet direct een beroep. Maar dat was wat. Dat was best wat. Maar toen kwam onze Jaap, mijn oudste zoon, die nu net een dochtertje heeft gekregen. Dat was een klein ventje, die kwam naar mij toe. En die drukte mij een papiertje in de hand. Een tekst uit Jesaja. Moet je nagaan. Hij was nog niet eens 6 jaar. En hij zei, of dat stond opgeschreven: Goed is het in stilheid te wachten op het heil van de Heer. Nou, dat was wat. Ik was in 1 keer geholpen. Door hem? Nee, door de Heer. Die zijn kleine profeetje op pad stond. En dat aan mij vertelde en doorgaf. Ik had het er vanmiddag nog met hem over. Hij zei, ik weet nog wel dat ik toen al in de Bijbel las. Wonderlijk. Het is goed om in stilheid te wachten op het heil van de Heere. Inderdaad, geloven, dat heeft ook iets in zich van geduld. Niet struikelen over de Heere als alles wat er gebeurt niet precies strookt met wat voor voorstelling wij ervan hebben. Want die Heere, die heeft er een bedoeling mee dat oordeel nog niet voltrokken wordt. Inderdaad, geen aanstoot nemen aan Jezus houdt in dit verband hetzelfde in als geloven wat Jezus van zichzelf zegt en erkennen dat Hij de Messias is. Voor Johannes de Doper geldt dat als een aansporing om zijn twijfel in het geheel te laten varen. Jezus is werkelijk diegene die komen zou en die werkelijk het oordeel zal voltrekken, zoals we dat vanmorgen gezien hebben, maar op zijn tijd en op zijn manier en volgens zijn plan. Zeker de Bijbelse profetie heeft aangekondigd dat hij zal komen om te oordelen. Dat zal zeker gebeuren. Maar eerst gaat hij nog de weg van het lijden en het kruis, de weg van de opstanding en de hemelvaart. En ook zal er nog de uitstorting van de Heilige Geest zijn. En eerst gaat hij nog de weg dat hij twijfelaars over de streep trekt. En dat hij mensen brengt tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Eerst gaat hij nog de weg van het dopen. Hij komt om te dopen, hebben we vanmorgen gezegd. Gods uitverkorenen zullen nog komen. Het uitstel van het oordeel is geen zwakte, bod Johannes de Doper en gelovigen van deze tijd. Geen talmen, zoals het in de brief van Petrus staat. Nee, we weten vanuit het woord van God dat God wil dat er geen mens verloren gaat. Daarom die toen nog gedeeltelijke vervulling van die profetie van Jesaja. Nog is het genadetijd. Gemeente, we staan achter de heilsfeiten en we mogen uitzien naar de wederkomst. Maar tot aan dat moment gaat de Heere zijn weg. Hoe dat precies zal gaan, dat weten we niet exact. Wat er allemaal zal gebeuren, ik weet het niet. Wat er op ons persoonlijk pad komt, ik weet het ook niet. Door hoeveel vragen we nog heen moeten, we weten het niet. Het aantal zaken dat er nog zal passeren, die zomaar niet lijken op wat God ons in zijn woord voorhoudt, het kan best groot zijn. Maar het geloof wacht in stilheid op het heil van de Heere. Zalig de mens voor wie Jezus geen aanstoot is. Zalig de mens die voor hem buigt en in hem gelooft en op hem vertrouwt. En wie, voor wie hij een zaligmaker is of wordt. Amen. willen samen danken en bidden. Heren, wij komen tot u om u te danken voor deze zondag die u ons gaf. Dat we het woord van u mochten lezen en overdenken. Heren, wilt u het achtervolgen met uw zegen. Heren, dat de oproep van vanmorgen gehoord mag worden. En tot bekering mag leiden, ook tot dagelijkse bekering. En dat ook het woord van vanmiddag binnenkomt. Heren, dat wij geen aanstoot aan Jezus nemen, aan Christus. Maar in tegendeel dat we geloven en in stilheid wachten op het heil van de Heren. God volvoert zijn plan, zo zeker als wat. Heren, wilt u met ons zijn als we van hier gaan? Help ons bij alles wat wij te doen hebben waartoe we geroepen worden. Zegen ons in ons werk. Zegen ons in het doen van examen. Zegen ons, Heren, als we gepensioneerd zijn. Wilt u met de ouderen van de gemeente ook zijn, ook als ze samen een uitstapje maken? Wilt u dan geven dat het goed is om samen te zijn en dat uw naam daar ook voor geprezen mag worden? Heren, wij willen u bidden, wilt u onze weg veilig maken, vandaag maar ook verder door het leven. Doe ons dicht bij uw leven. Heren, dat we getroost mogen zijn in leven en in sterven. Daar bidden we om. Hoor ons om Christus wil uit genade. Amen. Gemeente, tot slot zingen we Psalm 2, daarvan het 6e en 7e vers, en dat wordt ook gecollecteerd. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.